Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samenkomen en samenwonen op deze kerstavond, geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We willen zingen op Psalm 150, daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heeren grote macht, in den hemel zijner kracht. Looft hem om zijn mogendheden, looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Voor zijn troon en hier beneden. Ik las u op Psalm 150, het eerste vers. Lezen met elkander Jesaja 11, de profetie van Jesaja, het 11e hoofdstuk. Want er zal een reisje voortkomen uit een afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest des Heeren rusten. De geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen, maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns mans en met den adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederleggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee samen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederleggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een ar. En een gespeenkind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op den ganzen berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van de kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar den wortel van Izi, die staan zal door de banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden in die dagen, dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moorland en van Elam en van Sinjar en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en hij zal de verdrevenen bij Israël vergaderen, en de verstrooiden van Juda vergaderen van de vier einden der aarde. En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar ze zullen dan Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zullen tezamen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen ze hun handen slaan, en de kinderen van Ammon zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere den inham der zee van Egypte verbannen, en hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijn zwens. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen, en hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypte optoog. Laten wij nu zingen het Psalm 105, daarvan het eerste vers. Looft, looft, verheugd en Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren, doet zijn glorie rijke daan alom den wolken. En wat er dan verder volgt uit Psalm 105, het eerste vers. Met u vanavond luisteren naar het lied in de nacht, het lied der engelen. Lucas 2, vers 13 en 14, het lied der engelen. Van stonden aan was er met een engel een menigte van hemelse heirlegers, prijzende God en zeggende: Heere zij God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen en welbehagen. Laten we samen den Heren om een zegen bidden over zijn woord. Genadig en getrouwe God, die ons de blijdschap van dit uur van samenkomen schenkt, om op de eerste kerstdag en op die kerstavond met elkander te gaan luisteren naar het lied dat de hemel ons heeft geleerd en heeft voorgezongen, opdat wij zangers zouden kunnen en zouden mogen worden, wij die zo beneden hier in dat tranendal zoveel te klagen, zoveel te beleiden, zoveel te kermen, zoveel te zuchten, zoveel te sterven hebben. Heere, wij mogen vanavond weten dat er een zang is die niet sterft, dat er een blijdschap is die eens onbepaald door het licht dat van uw aanschijn straalt ten hoogste toppen zal stijgen. Wanneer mogen we het elkander beter zeggen en meer herinneren dan juist op kerstdag en in het bijzonder op den kerstavond? Welk christenhart neigt zich niet naar een woord als dit, hoe menigmaal ook gehoord, hoe dikwijls ook beluisterd, telkens en telkens op den kerstdag klinkt dat door ons heen en golft dat boven ons uit, wat engelen ons zongen, Heere zij God, vrede op aarde, in mensen en welbehagen. Heere, dat al oude kerstlied, zo wordt nog eens nieuwe klank, nieuwe inhoud, nieuwe schoonheid voor ons kunnen krijgen vanavond. Zo moet nog eens mogen gebeuren, Heere, dat gij die aloude stem nog eens wilde vernieuwen in ons. En dat gij het nieuwe klank zou willen geven om met een vernieuwde geest en met een vernieuwd hart uw naam te eren. Om het grote werk dat alleen van u is, dat alleen door u is, dat alleen tot u is, God van alle zaligheid. Want meer dan ooit moeten we op kerstdag ervan doordrongen zijn dat ge uit en door uzelf bewogen, uit dat diep van het onbegrijpelijk welbehagen, uit die springbronnen van uw eeuwige heerlijkheid, hebt willen oproepen al wat een schuldig Adamskind van ogen heeft. En dat hebt van ons gegeven in den tweede Adam, gelijk we het vanmorgen hebben overdacht. Dat hebt gij ons geschonken, Heere, in dat kindje in Bethlehem stal. Dat hebt gij ons gegeven in hem, dien gij tot zonde hebt gemaakt, opdat wij worden zouden rechtvaardigheid Gods in hem. Heere, hebben wij dat geheim al eens ontdekt, wat het zegt, rechtvaardigheid Gods? Als daar in uw woord staat, daar is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. En als we dan toch mogen weten, en toch, trots dit oordeel, is er de vrijspraak meer. Juist door dit oordeel is er de blijdschap van de vrijspraak. Dat God ons in Christus stellen wilt. Tot uw eer en tot uw glorie, God volzalig. We kunnen het vanavond beluisteren met elkander. Dat het in heel dat werk, dat eenzijdig werk des Heeren, Heere, gaat om uw naam alleen en om uw zaak alleen, Heere. Daar is niets van ons bij. Gaat het ons telkens willen herinneren, uw vrucht wordt uit mij gevonden, spreekt de Heere. Wij zoeken het zo vaak bij onszelf, Heere. Wij willen onszelf wat opknappen. Wij willen onszelf wat versieren met onze vroomheden. Zelfs tot onze bekering toe willen we nog aandragen als een soort bewegelijkheid en beweegoffer en wat niet al, om voor mensen nog wat te schijnen. Heere God, het heeft zo weinig waarde, want daar komt nog zoveel vlees en wereld bij. De allerheiligste in dit leven, Heere. De verst gevordende genade. De rijksbedeelde uit uw geest. Oh, nog maar een klein beginseltje van dat nieuwe leven, Heere. Daar komt zoveel aards bij. We zijn zulke aardse mensen. Zo vleeselijk, zo vroom, vleeselijk onder de zonde verkocht, Heere. Laten we dat toch maar goed beseffen. Dan zullen we begrijpen wat het zegt dat we als een verloren zondaar toch gezaligd zullen worden. Dat we kunnen zeggen, niets en toch alles. Dat grote godsgeheim, Heere, van onteigend te worden aan onszelf. En om toegeëigend te worden aan u. In de gemeenschap van den Heilige Geest. Dat is de klaarheid van de waarheid die in Christus is. Dat is de volheid der genade. Wanneer het aan een bondskind verheerlijkt wordt. Om genade, door genade, uit genade te leren kennen. Als we zo vanavond samen mogen zijn, Heere, dan hebben wij een goede uren. Dan gaan we beseffen dat we zingen kunnen. Dat alleen de engelen niet zingen kunnen. Dat wij nog meer reden hebben om te zingen dan de engelen. Laat dat vanavond bij ons levendig worden, Heere. Laat dat klaar in ons worden. Laat niemand van hier gaan die niet een toon van die hemelse muziek voelt spelen door zijn zielenleven, Heere. Want als we daar niets van kennen, dan staat het er toch niet goed bij. Dan kunnen we komen naar een kerk en dan kunnen we zingen een mooie psalm. En dan kunnen we naar een preek horen, een dominee hebben en wat niet allemaal. Dan staat het er toch niet goed bij. Als het niet is dat daar van binnen ook iets trilt. En spreekt en zingt en hoopt en wacht en bidt. Dat naar u den Heere vraagt. Barmhartige God. Neem reden uit uzelf. Geef ons een goede uur. Elk voor zich die hier zitten. Laten we samen met elkander bij het overdenken van dit woord. Zul ik een ogenblik doorleven dat we zeggen gaan, Heere, het is toch goed dat we er geweest zijn. Want de Heere was er. En ik heb weer een woord gehoord van dat aloude evangelie. Ik heb weer iets beluisterd van die hemeltolken die ons brengen en die ons voeren naar hemelverre diepte van zaligheid. Gedenk ons niet alleen, Heere God, maar gedenk ook allen die op u wachten. In al de nood van het leven, van het strijden, van het hopen, van het lijden. Ach, we leven op een wereld van veel pret en van veel lol, Heere, want die wereld die is zo uitbundig. Maar we leven niet minder op een wereld van nog meer lijden, strijden, wroeging, raadsel, dood. O, wanneer er niets anders was, o God, dan deze aarde. Wat zou het toch jammer zijn dat we geboren werden. Maar nu is er één geboren, Heere. Omdat wij zouden wederom geboren worden. Dat wij leven zouden in hem. En leven zouden door hem. En leven zouden met hem. Barmhartige God. Leer ze dat die in lijden zijn. Dan zullen ze ook dit weten. Dat de lichte verdrukking die haast voorbij gaat. werkt een gans uitnemend gewicht van eeuwige heerlijkheid. Barmhartige God, wees gij een toevlucht voor al uw kinderen. Wees gij een zegen voor gans uw erfdeel. Wees gij goed, al den arbeid in gans uw koninkrijk, heren. Wij denken op een dag als deze, en in het bijzonder ook aan den Jood, die nog nooit een kerstfeest gevierd heeft, die wel eens een land is, die wel bij Bethlehem is. Maar die Bethlehems grote zoon niet heeft gevonden. Bij Jeruzalem, in Jeruzalem, bij Bethlehem, in Bethlehem. Vlak bij al die plaatsen. Maar ver van den koning. En ver van den Goel. En ver van de Messias. En altijd nog dat woord van uw woord, o God. En deksel op hun aangezicht. Maar wij weten het, Heere. Gij zult ook aan den Jood blijven denken. Wat ook gebeurt op aarde. Welke toeleg er ook wordt gesmeed, Heere. Maar gij blijft denken aan dat volk. Gij blijft denken aan den Jood. Gij blijft denken aan dat land der belofte. Gij blijft denken ook aan uw eigen belofte. Dat de volheid der heidenen zal ingaan. Dat Israël zalig worden zal. En dat gij het bevestigt, het voor onze ogen. God heeft zijn volk niet verstoten. En daarom blijft er hopen, Heere, bidden wij. Dat ook den Jood nog eens brengen zal. Tot Bethlehems stal. En dat ze alleen maar niet lezen, die profetie van Micha. Maar dat ze hem ook gaan verstaan. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen. Uit u komt voort een heerser in Israël. We gedenken aan de volkeren, heren, en de zending. Ach, wat zal er op deze dag wijd en zijt op de zendingsvelden, tot aan de einden der aarde, gesproken worden van de geboorte van Jezus, om voor het oor van de heiden te vertellen dat God hem zoekt, de God zijner zaligheid. Heren, zegen die arbeid. Gedenken in het bijzonder aan de broeders die in het Wendeland bevinden, waar we als kerken mogen arbeiden onder het volk. Wat zullen ze vanavond aan ons denken, heren, die daar in die eenzame posten zitten, in dat Siloam, zo ver van de bewoonde wereld. Wat is het daar eenzaam, heren, wanneer het avond wordt. Wat wordt het daar stil, en toch, ook daar is de schoonheid van de stilheid om te aanbidden. Ook daar komen ze samen in de avond, wanneer het daar zo stil is, om in kleine groepen met elkander te lezen en te zingen en te bidden en te luisteren. Ze denken aan ons vanavond, want het tijdverschil tussen ons en dat Wendeland is maar zo gering. Al is de afstand wel groot. Heere zegens. Dat volk, gedenk de dokter, die zijn arbeid mag verrichten. Met veel vrucht en zegen. Met veel waardering. Ook voor door het Wendavolk zelf. O, laten ze mogen zien. Dat ze gezocht worden naar lichaam en naar ziel. Naar ziel en naar lichaam. Om ze te brengen bij het kind van Bethlehem. Gedenk al wat op u wacht, heren. Zegen onze theologische school met haar studenten en met haar leraren. Zegen, heren, uw ganse kerk op aarde. Laat er een volk zijn hier beneden. Dat de grootheid van zijn koning weet te beleiden. Dat midden in deze wereld staat als een getuige. Als een leesbare brief van Christus. En die daar met de banieren van haar koning voortreedt. Om te weten, ziet hij komt met de wolken, alle oog zal hem zien, want heren, van Bethlehem uit zien wij naar uw toekomst heen, Heer Jezus Christus. En daarom bidden wij u, laat uw geest ons aangorden, laat uw geest ons rijker maken, laat uw geest ons vervullen, over het laatste woord van de Bijbel, ook het klankwoord en het eerste woord, in onze ziel kan blijven. Kom, Heer Jezus, kom haastelijk. Sterk uw dienaar, die vanavond geroepen wordt om uw woord te bedienen. Onderwijs hem door uw genade, ook in dit woord der waarheid. En laat hem in die oude klanken, er is een nieuwe blijdschap, een tolk van uw Gods getuigenis worden. Hoorde van het gebed, wilt gij ons verhoren. En ons de zonde niet toerekenen, maar ons toerekenen genade en gerechtigheid die in Jezus Christus is, het kind van Bethlehem, uw enige veelgeliefde zoon, vader van alle barmhartigheid. Amen. We zingen samen uit Psalm 98, het tweede en het derde vers. U zal dan ook gelegenheid gegeven worden om uw gave Goden en zijn dienst te mogen toewijden. God geeft u niet alleen gaven, maar geeft u blijdschap om te mogen offeren. Want het grootste offer geven wij toch nooit. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dan vers 3. Doe bij uw harde psalmen horen, uw juist stem geeft den Heere dank. 98, 2 en 3. Wij gaan dus met elkander naar het lied luisteren dat u allen wel bekend is. Gij kent het allemaal van buiten. Maar ik weet nog niet of u het allemaal van binnen kent. We gaan luisteren naar het lied der engelen. Twee gedachten. De zangers van het lied. En ten tweede, het lied van de zangers. Zie je dat? Makkelijk onthouden die. Hebt u wel eens de naam gehoord van Niccolo Paganini? Dat was eens de beroemde, wereldberoemde Italiaanse violist. Men verhaalt van Paganini dat hij eens in den kerker was opgesloten en zijn enig gezelschap dat hij had in zijn kerkercel was zijn viool. En wanneer dan in nachtelijke uren de wandelaar voorbij de kerkerdeuren ging, als dan de manen sikkel daar zijn schijnsel wierp in dat nachtelijk donker in de cel van Paganini, dan hoorde de voorbijganger, hoorde de wegslepende tonen van een viool, die vertolkte in aangrijpende klanken het lijden, de vereenzaming van den gevangenen. Daar opeens, daar springt een snaar op zijn viool kapot. En daar springt nog een snaar op die viool stuk. En daar springt zijn derde snaar op zijn viool. En toen had hij nog maar één snaar over. Dat was een zilveren snaar. Dat was die onbreekbare snaar. En nu verhaalt men van hem dat hij op die ene onbreekbare zilveren snaar het lied heeft gecomponeerd dat hem de hoogste roem in de wereld der muziek heeft gebracht. Waarom u hier aan herinnert op deze kerstavond? Omdat in ons leven al zo'n menig snaar is gebroken en nog meer zal gebroken worden. Naarmate we ouder worden ontglipt het leven. We naderen met elkander in deze decembermaand, waarin alles van scheiden spreekt, van sterven spreekt. Daar is iets melancholisch, iets pessimistisch in heel die wereld rondom ons. Onze velden zijn kaal, onze bomen staan zwart, het rouwgewaad is alom. En wij stappen met elkander naar het graf van 1964, 63. En wij scharen ons straks met die duizenden rondom het graf. En wij denken eraan, aan die velen die in die donkere kuil van dit jaar weer van ons zijn gaan scheiden. En de tranen worden gestort. En de daggedachten worden herinnerd. En de pijn gaat snijden. Het stervend jaar spreekt van zoveel stervensleed in de wereld van beneden. Daar is al zo menig snaar op u en mijn harp gebroken. Rozen verwelken, blijdschap vergaat, vriendschap vlucht, kracht ontzinkt, wat niet al, kapitaal gaat verloren, berekeningen worden misrekeningen, wensen worden niet vervuld, straks, prediker, is nu alles ontsnaard, is er nu geen enkele snaar meer. Moet het straks alleen maar gaan in de nachtdunkerte van de stilte van het graf. Dan zeg ik nee, daar is een onbreekbare snaar. Daar is een zilveren snaar. Daar is een gouden harp des hemels. Daar is een lied dat onsterfelijk doorklinkt. Daar is een zang gecomponeerd. Niet door de grote muzikus der aarde, maar er is een zang gecomponeerd door de engelen van den hemel, die het ons hebben voorgezongen. In de nacht van strijden en van lijden, van sterven en van pijn. Het lied dat doorklinkt de aarde over, dat omhoog stijgt de hemelen door, dat een nieuwe toekomst in zich draagt. En gij allen kent althans de woorden. Ere zij God. Vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Engelen zingen. Dat komt zelden voor, vrienden. Dat leest u niet veel in de Bijbel. Als u daar eens over denkt, dat engelen zingen. Engelen, dan lees ik van bijvoorbeeld, dat ze waken. God stelt een engel om de wacht te houden. Omdat de mens die komen zal bij den boom des levens. Engelen waken, natuurlijk. Maar zingen. Ik lees van engelen. Dat ze lot drijven uit Sodom. De zweep lag erachter. Hij moet uit Sodom. Hij moet naar Zoar. Maar zingen. Ik lees van engelen. Dat ze straffen. De engel die bij den doodsvloer van Arona was. Die zijn hand uitstrekt over het volk van Israël. En straffen het oordeel Gods aan dat volk vertelt. Ik lees van engelen verschijningen bij Abraham. Ik lees dat engelen preken dat Jezus leeft. Dat hij opgestaan is uit de doden. Ik lees veel van de engelen wat ze doen. Maar ik lees zelden dat engelen zingen. Dat komt bijna niet voor. Begrijpt u wel dat het toch wel gans bijzonder iets moet wezen dat we de engelen oorzaak vonden om den hemel te verlaten en hier met de citer het lied der engelen te gaan zingen. Zie, eens zongen de engelen. Maar dat was op een andere wereld dan wij bewonen. Eens zongen de engelen in den morgen stond. Dan staat er in mijn Bijbel, toen de engelen neder, toen de aarde nederzonk op haar grondpilaren. Toen zongen de engelen en de kinderen Gods juichten staat. In die morgen der schepping, in die ongebroken schoonheid. Waarvan God kon zeggen, hij zag al wat hij gemaakt had. En het was zeer goed, toen zongen de engelen. Maar dan breekt die schepping in tweeën. Dan ontvalt die schepping aan haar schepper. Dan valt die ganse schepping en het zuchtend leed van de barensweeën der tijden. En dan zwijgen de engelen. Dan zingen ze niet meer. Dan kunnen ze alleen maar spreken en straffen en drijven en waken. Maar zingen niet meer. Maar dan komt de kerstnacht. En dan komen Gods engelen weer als in den morgen der schepping. En dan komen Gods engelen zingen. Wat ze tot hiertoe nooit gedaan hebben. Dan komen Gods engelen weer zingen. Het lied van den morgen. Het lied van de nieuwe schepping. Het lied van Gods glorie. En dat lied in de nacht, dat Gods engelen daar gaan zingen, is mij schoner dan het lied dat ze eens gezongen hebben in den morgen der tijden, toen nog geen zonde of dood zijn intrede had gedaan. Engelen zingen. Zie, ik lees van David dat wanneer Saul door een boze geest werd aangegrepen, dat hij naar zijn harp greep. En dan begon hij te spelen, te zingen. En dan staat er, en de boze geest week van Saul voor een tijd. Ik zou kunnen zeggen dat David met zijn harp en met zijn psalmen en met zijn zangen meer heeft veroverd, meer hart en zekerheid veroverd dan u ooit met zijn zwaard heeft geveld. Ik weet van den heiland dat hij in de uren van zijn sterven nog een psalm ging zingen. En toen ze den lofzang gezongen hadden. Ik weet van Luther dat hij zegt, als je door de Satan wordt bestreden, begin dan maar met een psalm te zingen. En ik weet ook dat vanavond ginds boven de sterren er een gemeente is die met Gods engelen triomferend staan rondom de troon des Heren, Heren. En daar zingen ze. Zij zongen het gezang van Mozes en van het Lam. En nu lees ik hier weer dat Gods engelen ons leren zingen. Je kent misschien de psalm wel, als er is, als daar staat. Dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar Gods blijde zangers staan. De speling op de harp en cymbel slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen. Zo zong eens een oude Israëler. Toen hij de glorieuren zag. Dat Israël stond aan het toppen der volkeren. En dat daar Gods zangers zouden staan. Maar ik denk dat deze Israëliet, die aldus zich heeft geuit, nooit heeft kunnen denken dat eens Gods engelen Gods zangers zouden zijn op deze donkere wereld vol smart en vol dood. Zie, daar breekt een kerstnacht aan, nacht. Een wereld vol verschrikking, een wereld vol verstikking, een wereld vol van benauwdheid en van snerpende pijn, een wereld waarom distlaandoren welen groeien. Op die wereld waar de graven worden gedolven, waar de tranen worden gescheid, waar het naamloos leed moet gedragen, waar de laatste strijd moet gestreden worden. Op die wereld komen Gods engelen ons zingen en ons voorzingen om te zeggen dat het laatste van u snikken en het laatste van u sterven en het laatste van u breken geen klacht, maar een hallel des Heren kan worden. Daarom zijn er Gods engelen om haar te leren zingen tot in zijn laatste stervensuren toe. Wat moet dat een uur geweest zijn, broeders en zusters, als daar die eenvoudige herders in Efraatesveldens geschaard bijeen zitten bij hun kudde van onverwachts, want Gods beste boodschappen komen onverwachts, onverwachts. We zeggen soms om 11 uur, nu is alles verloren. En dan leert God ons om 12 uur soms zeggen, heren, nu is alles gewonnen. Die herders hadden het nooit kunnen denken, dat ze daar in die nacht, toen ze op de gewone manier hun kudde weiden in de velden, en toen ze daar met elkander stil zaten, in de overdenking van die stille oosterse nachten, dat daar wat onverwachts Gods koren zouden komen, en daar dieken ze aan. Een menigte staat er, niet maar één, maar een menigte van hemelse heerscharen, wieken naar de velden. Ik kan zo begrijpen dat die herders daar in Efraatesvelden vol ontroering, vol verbazing, tegelijk vol vrezen, dat schouwspel van de hemel hebben gadegeslagen. En dan opeens, dan horen ze daar in die machtige rijen, in die grote hemelse koren, een lied zoals nog nooit in Jeruzalems tempel is gezongen, zoals hun oor nog nooit heeft opgevangen, zoals zij zelf nog nooit bij de psalmbundel Gods naam hebben geprezen. Hier wordt zijn naam met lofgejuich geprezen door hemelse koren. Waarom zijn daar Gods engelen in den kerstnacht? Waarom? Ik stel die vraag voor u. Ik wil die vraag ook beantwoorden. Waarom zijn daar die engelen Gods? Waarom zijn daar die zangers? Dan zeg ik, om 3 redenen. Onthoud die 3 punten. Dat is goed voor de overdenking. Om 3 redenen zijn ze daar. Ten eerste, om het kind in de kribbe. Om onzentwil, ten tweede. En ten derde, om der engelen wil. Daarom zijn ze er. Eerst, om dat kind in de kribbe. Let er dan op dat wij beleiden met elkander dat in Bethlehems kribbe een koningszoon geboren is. En gelijk nu elke koning met zijn eigen legerscharen uitkomt, zo komt deze koning die in Bethlehem geboren is, met zijn eigen legerscharen uit. Dat zijn herlegers, hoort u wel. Daar staat alleen maar niet, daar zijn engelen. Ja, natuurlijk, dat is ook goed. Daar heb ik ook geen bezwaar tegen, begrijp mij goed. Maar leest u den Bijbel eens? Daar staat, en van stond eraan, was er met een engel nog meer engelen. Nee, dat staat er niet. Dan staat er, was er met een engel een menigte van hemelse heerlegers. Dat is een uitdrukking die aan het leger, aan het krijgswezen, aan den strijd is ontleend. En daarom zeg ik, hier heb je de triomf van den koning der koningen, die daar in Bethlehems kribbe neerligt, en die hier met zijn lijfgarde uitkomt, zijn heerleger roept om zijn lof te bezingen. De aarde zingt niet, de mensheid roept niet, de mensheid balt de vuisten. De wereld van beneden is één stuk vijandschap tegen God. En als dan de wereld van beneden geen stem van het kind van Bethlehem heeft, dan heeft de hemel stemmen meer, dan heeft de hemel herlegers om het te zingen. En dan zeg ik, dat is bij een voorbode van die ontzaglijke uren die we met elkander tegengaan. Wanneer de stonde daar zal zijn dat de einde der tijden naderen. En de laatste korrel valt in de uurglazen van der tijdenloop. En wij de Christus zullen zien, niet meer als een kindje in Bethlehem schubben, maar op de wolken des hemels, dan zult gij nog één keer, wereld van vandaag en van morgen, dan zult gij nog één keer hemelse herlegers zien. Herlegers. Maar die niet zullen komen met het lied en met de harp, maar die dan zullen komen in die uren met den sikkel in handen. En die zullen laten horen, zend u een sikkel uit en maai. Want de uren om te maaien is gekomen. Omdat de oog der aarde is rijp geworden. Hemelse herlegers zijn er in kerstdag. Maar hemelse herlegers daar. Om ons te zeggen, de laatste uren van de beslissende uren zijn. Voor de volkeren der aarde. Wanneer deze herlegers nog eens komen zullen. Om de glorie van den koning naar zijn triumfen te leiden. Ik lees van Johannes. Dat was Johannes de Doper. Dat velen zich over zijn geboorte zouden verblijden. Maar die velen die zich over den voorloper, over Johannes de Doper, mochten verblijden, behoorden maar tot de mensen. Maar hier zijn het engelenscharen die zich om de geboorte van den meer dan aan Johannes de Doper verblijden zal. En die daarom als in hemelse herlegers hun triumfen zingen rondom de kribbe van Bethlehem. En daarom de eerste gedachte was dus om het kind in de kribbe, om den koning der koningen. Om de glorie van zijn naam zijn daar niet engelen, maar herscharen tevoorschijn geroepen. Nu de tweede gedachte. Waarom zijn die engelen daar? Om onzentwil. Om onzentwil. Engelen hebben meer belangstelling bij de mensen dan de mensen bij de engelen. Daar wordt weinig over de engelen gepreekt. Ze worden ze nu en dan terloops is genoemd. Misschien is dat ook een schaduwtrek van de reformatie die we uit het verleden hebben meegenomen, dat we uit een zekere reactie tegenover de Roomse kerk te weinig spreken over de engelen. Zoals gij weet, de Roomse kerk en de Roomse leer houdt dit in, dat elk mens en iedere christen die heeft een eigen beschermengel. En u weet dat de engelen behoren ook tot die rijen van de heiligen. Die kunnen aangeroepen worden. En misschien een zekere reactie tegenover dat Rooms beginsel, tegenover die Roomse leer, die natuurlijk in de reformatie sterk werd bestreden. Tegenover die Roomse leer is er nu als reactie opgekomen dat in de protestantse wereld, in de reformatorische kringen, zo weinig over de engelen gesproken wordt. Verklaarbaar, maar daarom toch niet goed. Want als de schrift op zo menige plaats over de engelen gewaagt, dan moeten wij daar toch niet van zwijgen. En vooral niet nu het kerstdag is. Want engelen interesseren zich veel om de mensen. De mensen wel niet zo om de engelen, maar de engelen. Oh, die interesse. Die luisteren zo naar de mensen. Die luisteren zo naar de mensen. Engelen. Die zijn blij, zegt Jezus, om één zondaar die zich bekeert. Engelen, wacht u eens even, engelen, ik zal u eens wat voorlezen, hoe die engelen letten op de mensen niet alleen, ook op de mensen, maar hoe die engelen letten op de kerk des Heren, op het volk van God. U moet eens horen, daar wordt zo licht overheen gelezen, Maar we moeten vanavond toch eens wat over de engelen wat zeggen. Ik heb hier het brief aan Efeze. En daar leest u hoe de engelen letten op de mensen, op de kerk, op de gemeente van Christus. Dan staat er, de apostel schrijft daar een brief aan Efeze in het derde hoofdstuk. Zullen u enkele versen lezen in het derde hoofdstuk van vers 8 af, wie het na wil zien. Bij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen, door het evangelie te verkondigen, den onaspeurlijke rijkdom van Christus, aan allen te verlichten, dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En nu komt, opdat nu, door de gemeente, let u goed op, daar staat niet, opdat nu aan de gemeente, dat staat er niet, dat zijn van die kleine woordjes, maar die hebben toch rijke zin. Opdat nu, door de gemeente, dat is de kerken des Heren, dat is dat volk van God op aarde. Die hebben een taak voor de engelen. Opdat door de gemeente bekend gemaakt worden. Aan de overheden en de machten in den hemel. De veelvuldige wijsheid Gods. Hoort gij wel hoe die engelen zich interesseren om te letten op die gemeente van Christus op aarde. Of die gemeente is de uiting, de weerspiegeling, de echoklank van die veelvuldige kleurige wijsheid die er in God volzalig is. Engelen, luisteren in het bijzonder naar de gemeente van Christus op aarde. En u moet gaan er vooral op letten dat er staat, daar was een menigte van hemelse heirlegers. Dat wil dus zeggen, daar in de velden, daar waren niet al de engelen. Er waren niet al de engelen. Hier in de velden was een menigte, maar een menigte van heirlegers, een menigte van engelen, zijn nog niet al de engelen. U krijgt dus dit op den kerstnacht. Dat u hebt een engelenrij, een menigte hier op aarde die zingen. En je hebt een rij van engelen die achtergebleven zijn en die daar ook nog in den hemel zingen. Er is dus een echoklank van beneden naar boven en van boven naar beneden. Hoort gij nu wel, mijn broeder en zuster, wat in die engelen in die kerstnacht gebeurt? Wij mensen hebben de kloof geslagen tussen de aarde en de hemel. Er is geen lied meer van de aarde naar de hemel. Kreet van een wereld hier beneden. Er is alleen een volk dat zijn weg voor God heeft bedorven. Dat is alleen een Adamsgeslacht dat in het paradijs verdreven, daar in de woesternij van beneden zijn weg vervolgt. En nu, als er geen stem meer is hier beneden, als er alleen maar is een Herodes die het kind zoekt om te doden, als er geen mensen meer zijn die de harmonie brengen van de aarde met de hemel en van de hemel met de aarde, dan zullen Gods engelen de harmonie brengen. En dan zullen een menigte van engelen en een menigte daarboven het halleluja zingen, om het ons te zeggen dat de uren zal komen, dat aarde en hemel, hemel en aarde, weer zingen zullen Gods lof. En dat er een wereld zal zijn waarop een mensheid herboren alleen maar Gods glorie zal verhogen. Het contact
tussen de aarde en de hemel, tussen de hemel en de aarde, is in den kerstnacht weer hersteld. Toen een menigte hier en een menigte ginds, hemel en aarde, met elkander verenigd te zijn. Hier wordt, zou ik zeggen, de eerste tekst van den Bijbel weer tot volle klaarheid gebracht. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Hoort gij wel, die twee horen bij elkaar. Die twee zijn uit elkaar gerukt. Een menigte van mensen staan tegen God op. Op den kerstnacht komen ze bij aanvang weer bij elkaar. Want een menigte van engelen en een menigte van engelen gins harmoniëren om een nieuwe schepping in te luiden en de glorie van onze God te gaan bezingen. Dat is de harmonie van hemel en van aarde en menigte. Om ons het wil dus. Om ons te zeggen, er komt weer een samenbinding van hetgeen wat nu gescheurd en kapot ligt. Door zonde en dood geslagen. Daar komt weer een samenbinding, weer een harmonie van den God van boven en de mens van beneden. En Gods engelen hebben het ons gezegd in een menigte hier en een menigte ginds. En nu ten derde. Ook om der engelen wil. Ik heb u gezegd, ze zijn daar om Christus wil, dat is de koning, de herlegers. Ze zijn daar om ons en wil, om te zeggen de gemeenschap. Het contact is weer hersteld van hemel en aarde. Maar ook nu om der engelen wil zelf. Hoe kan dat nu, dominee? Hoe kan dat nu? Die engelen hebben geen middelen nodig. De mensen moesten veel meer blij zijn om de engelen. Want niet voor de engelen, maar voor zondaren ligt Jezus in de kribbe. Want de mensen zijn niet blij, maar de engelen zijn wel blij. Hoe komt dat nu, dominee? Hoe kan u nu zeggen, om der engelen wil? De engelen hebben geen zaligmaker nodig. Inderdaad, u hebt daarin volkomen gelijk. De engelen hebben geen zaligmaker nodig. De engelen zijn, laten we dat eerst eens rustig zeggen, de engelen zijn op een andere manier geschapen door den schepper van hemel en van aarde dan de mens. De mens is in contact met elkander geschapen. Dat wil zeggen, er is een organische eenheid dat de een uit den ander zou worden. Dat is de scheppingsorde van den mens. God heeft uit één bloede de ganse mensheid geschapen. Deze organische eenheid die in de mensenwereld is te noemen, vindt u in de engelenrijen natuurlijk niet. God schept zijn engelen geesten, staat er. Zijn dienaars tot een vlammenvuur. De engel is een individu. Wij zijn een organische eenheid. Als mensheid. Maar de engel niet. Elke engel is op zichzelf geschapen. Daarom is het mogelijk dat een mens en in één mens de mensheid viel. Maar daarom is het ook mogelijk dat er engelen waren die konden vallen. En dat er engelen waren die konden blijven staan. Die niet vielen. Die niet vielen. Want elke engel staat voor zich individueel. Als je dat nu voor uw aandacht houdt, dan moet je u denken dat de eerste opstandskreet, die werd niet op de aarde gehoord, maar de eerste opstandskreet, die werd in de engelenwereld gehoord. Waar die massaliteit van engelen zich bevinden. Rondom den troon van God waar al die engelen zweefden. En toen was er onder die machtige, grote geesten, serafs, engelenscharen, was er één die de aanvoerder werd van een massaliteit onder de engelen. En daar kwam een heerleger van satanische driften, stijgerend tegen den troon van God. Oorlog in den hemel. Oorlog in den hemel. Niet op de aarde, maar in den hemel. Er is een grote menigte van hemelse heerlegers staan achter die ene aanvoerder om den stormloop naar den troon van God te beginnen. En dan lezen we, ja, dat wil ik u toch ook nog lezen. Dan kunt ge er enige indrukken van krijgen wat dat is. Als er ontstond ter Johannes krijg in den hemel. Michael en zijn engelen. Dat is de aanvoerder van die menigte van hemelse heerlegers die hier zingen. Michael en zijn engelen krijgden. Hoort geweldig zijn de krijgshelden. Krijgshelden, een menigte van heerlegers. Hier heb je heerlegers. Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. Heerlegers tegen heerlegers. Machtige oorlog in den hemel voor den troon van God. Om het bezit van den troon. Om de hegemonie. Om de glorie van de overwinning. En dan staat er van die hemelse heerlegers die door den Satan worden aangevoerd. Zij hebben niet vermocht. Hun plaats is niet meer gevonden. En die draak die werd geworpen, de oude slang, genaamd de duivel, die de gehele weg, hij is zeg ik geworpen, op de aarde en zijn engelen en zijn hemelse heerscharen zijn met hem geworpen op de aarde. Dat hebben die engelen gezien, die daar staande gebleven zijn. Die machtige troongeesten, die daar staande gebleven zijn, die onder de aanvoering, gelijk Johannes zegt, van Michael zijn machtige heerscharen, hebben dat aanschouwd. Verloren heeft Satan het in de hemel. God werpt hem naar de aarde. En dan zien die troongeesten, die hemelse heerscharen, die daar achterblijven, die zien. Die zien wat gebeuren op de aarde. Want er is contact met die wereld van hemelse heerscharen, met wat op die wereld gebeurt. Die staan niet onverschillig, heb ik u gezegd. En dan zien die hemelse heerscharen dat ze in den hemel van Satan met zijn heerlegers gewonnen hebben. Maar dat Satan het op de aarde van den beelddrager Gods gewonnen heeft. En dat God het op de aarde verloren heeft. In den hemel heeft God het gewonnen. Op de aarde heeft God het verloren. En dan kijken die engelen als door hemelse vensteren. Die kijken naar beneden en die zeggen, Heere, is het niet toch verspeeld? Zal u nu toch die mens kwijtraken die je als een beelddrager gesteld hebt? Heere, de slag is verloren. We dachten dat de slag gewonnen was, maar de slag is verloren. Daar gaat Adam, het paradijs, als een ballen uit het Hof van Eden. Satan toevallende, achter de heerliggers van de hel aanlopende. En dan die engelen. Heere, nou toch nog. Want vrienden, gelooft u wel, als gij den Heilige Geest kunt bedroeven, dat gij ook Gods engelen kunt bedroeven? Als er in mijn Bijbel staat, bedroeft den Heilige Geest Gods niet. En dat je ook kunt zeggen, bedroeft Gods engelen niet. Dat Gods engelen hebben daar neergezien. En die hemelse heerscharen hebben gezegd, Heere, en u toch op aarde, De hemel vrij, maar de aarde in kluisters van zonden en van dood. Heer, Gods engelen zijn begeerig om in te zien. Daar breekt de kerstnacht aan. Daar breekt de kerstnacht aan. Daar scheurt God de hemelen. En daar openbaart hij van die hemelse heerschade het plan van zijn verlossing. Daar zien ze de overwinnaar van Satan en van dood in Bethlehem's kribbe. Daar zien ze dat het laatste woord niet zal zijn in den Satan. Dat het laatste woord niet zal zijn in de zonde. Dat het laatste woord niet zal zijn in den dood. Daar zien ze de koning van het mateloze al. Als een kind in Bethlehem's kribbe. Om den strijd met den Satan te strijden. Tot zijn laatste snikken toe. En dan zingen Gods engelen weer. De Satan heeft het verloren in de hemel. De duivel heeft het verloren op de aarde. En Gods hemelse heerschaar zingen. Heere zij God. Begrijp van het u, vrienden. Om der engelen wil ook. De engelen zijn zo blij dat God het toch gewonnen heeft van den duivel. En daarom deze drie gedachten nog maar eens even voor uw aandacht getild. Om Christus wil, heilschaar, ons en wil en menigte en om der engelen wil. Ere zij God. Wat een vers, hè. Wat een vers, dat ere zij God. Ja. Ik weet wel. Ach. Als ik dit vers nog even met u indenk. Er is niets, vergun mij, waar tegenwoordig meer mee gesold wordt dan wat het engelenlied. Je hoort overal dat praatje van vrede op aarde. Overal. Ze tillen zomaar een strofe uit dat engelenlied. En ze reigen het zo'n beetje in de sfeer van de Bijbel. Ja, Luther heeft eens gezegd, er is geen groter martelaar dan de Bijbel. Dat is inderdaad waar. In de tegenwoordige tijd, toehoorders, gebruikt men de Bijbel overal voor. De grootste modernist spreekt u van Jezus en van de Bijbel. Die zo kritisch mogelijk tegenover de Bijbel staat. Die gaat nogthans spreken over Jezus en over vrede op aarde. En over de broederschap der mensheid. En over de liefde waarvan de Bijbel zegt en waar God zo vol van is. En zo spreekt men van de Bijbel en zo vervalst men de Bijbel. Dat wil ik hier eens volledig benadrukken. Het is heel jammer. Op vervalsing van een schilderij staat een hoge straf. Je hebt soms van die valse, prachtige schilderstukken die nageboot zijn. En dan zeggen ze, dat is een vervalst. Op vervalsing van de munt staat straf. Maar op de vervalsing van de Bijbel staat geen straf. En daarom kunnen ze het makkelijk doen. We leven meer dan ooit in een tijd, vrienden, waarin wij sterk moeten gaan opletten. Of wij ten opzette van de schrift wel vasthouden wat onze gereformeerde confessie zegt te handhaven. Dat wij van woord tot woord in de Bijbel Gods woord hebben. Dat het alleen maar niet is, ga ik het zelf tegenwoordig vooruit mij uit u te zeggen. Had ik het zelf in de grip van de theologie, in de grip van de denkwereld, op het ogenblik wordt geresoneerd. Het komt zo langzamerhand opzetten dat de Bijbel zeer zeker het woord van God is als een kerygma. Dat wil zeggen als een boodschap die in de wereld gebracht wordt tot bekering en roepstem tot bekering. Dat is natuurlijk het woord van God. Maar op al die historische feiten, zoals bijvoorbeeld Genesis 1 en Genesis 2 en 3... zeggen, en zoals in der tijd over dit Genesis 3 en over de slang, of dat nu allemaal juist is, dat willen we tegenwoordig niet meer goed mee te zeggen. Dat leeft, vrienden. Dat leeft tegenwoordig in gereformeerde kringen. Gelukkig niet overal, hoor. Gelukkig niet overal. Maar daar is, onthoudt u dat maar, want u staat als leek daar zo verre buiten. Maar daar is, in het gereformeerde denken en in de gereformeerde theologie, langzaamaan aan het opkomen een groot gevaar ten opzichte van de schrift en haar gezag. En haar gezag. Het is niet zonder reden dat in de gereformeerde ecumenische synode, die in Kent Rapids bij elkander gekomen is, dat ze daar met elkander over de schriftinspiratie moesten spreken, omdat er uit Holland een instructie was dat ze die dingen eens nader moesten gaan bezien. En een van de afgevaardigden van de kerk van Ierland, ik ken al die mensen, hè. Ik heb ze meermaal op de congressen ontmoet, ik kon niet naar Kent Rapids toe, om reden dat ik de huiselijke omstandigheden verhinderd was, maar dan was ik er zeker geweest, namens onze kerken. Maar er was er één nog, die kreeg die ik goed ken, van de kerken van Kent Rapids, die zeiden, het geeft mij veel te denken, het verontrust mij zeer, dat deze dingen op een gereformeerde synode ter sprake moesten komen. Ik wil u alleen maar zeggen, vrienden, dat zeg ik nu uit mijn duim, dat zeg ik niet om iets ten nadele van deze, dat zeg ik u alleen maar om te onderkennen in welke tijd dat wij thans leven, dat we ons gereformeerd beschouwen en onze gereformeerde denking toe. Men past de Bijbel overal bij aan. En men maakt van de schrift zo ongeveer wat men ervan maken wil. In de historische facetten buigt men de schrift al meer om. En zo gaat het nu ook ten opzichte van het lied. Van dat lied Vrede op aarde, vrienden. Daar heb u nou weer. Ik ga daar niet in het brede over denken met u, maar weet je wat mijn bezwaar is tegen deze mensen? Ik heb eens gezegd tot hen dit. Ik zeg, ik begrijp niet goed waarom u altijd een druk hebt over vrede op aarde. U is niet eerlijk. Hij zei nee, ik zei nee. U is niet eerlijk. Als u eerlijk is, dan moet u nooit daarmee beginnen. En daar mag u er niet over spreken. Of u moet me eerst eens kunnen vertellen wat gij hebt ontdekt en gevonden in dat ere zij God. Laten ze eerst maar eens God tot zijn eer laten komen. En laten we dan eens met elkander praten over vrede op aarde. Maar wie God nooit tot zijn eer laat komen, wie nooit eens onder God kan bukken als een verloren mens, wie nooit eens God kan laten in de majesteitelijkheid van zijn doen, die nooit eens geleerd heeft dat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Wie nooit eens geleerd heeft dat het vrede op aarde niet is, dat de mensen het goed met elkander moeten vinden, en dat er maar een eenheidswaas over de volkeren moet hangen, maar dat het vrede op aarde alleen dan is wanneer de oorlog met God wordt opgeheven en een schuldig zondagshart in het bloed van den Christus genade voor genade bij zijn God heeft mogen genieten. Dan, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen van de woorden. Dan zeg ik, Heere, als het niet in den Bijbel stond, zou ik het voor Abel niet durven zeggen. In de mensen. In wat voor soort. In dat soort dat zijn weg voor God bedorven heeft. We zijn met elkander leem uit denzelfde klomp. We zijn met elkander verdoemelijk voor God. We zijn met elkander kinderen des toorns. Gelijk ook de anderen in mensen. Zeg ik, Heere, dat je in die engelen die daar achterbleven, dat je daar een welbehagen in hebt, dat kan ik begrijpen. Dat je in de gezaligden, die met een rein gewaad en ziet er voor den troon zijn, een welbehagen hebt, dat kan ik begrijpen. Dat je in den zoon en dat kind die in Bethlehem kribben, een welbehagen hebt, dat kan ik begrijpen. Maar dat we En zulke als ik er en gij er een van zijn. Dat gedaren en welbaar, dat wil ik, dat kan ik niet begrijpen. Dat wil ik niet begrijpen. Dat kan ik en dat wil ik alleen maar genieten. Genieten. Een zalig, diep onaspeurlijke van dat vrije in Gods eeuwige welbehagen, vrienden. Ik kan begrijpen dat Gods engelen er alleen maar zingen van kunnen. En ik kan er alleen maar van getuigen. En ik kan er alleen maar van zingen. Van die grootheid die in den God volzalig is. En dan. Dan zijn Gods engelen klaar met hun lied. En dan wieken ze naar den troon weer voort. Dan verlaten ze de aarde. Dan blijven de herders achter. En wij blijven met de herders achter. Zonder de engelen. Maar niet zonder de engelen, Heer en Koning. Niet zonder het kind in de kribbe. En wanneer ik dan vanavond Gods engelen al ziet heen wieken. Naar de platen waar zij gekomen waren. En wij hier op aarde nog zijn. Dan wil ik met u het woord van den dichter overnemen. Loof, loof, den Heer, gij, zijn legerscharen, wie lusten is op zijn wang te staren. Dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn schepter ziet regeren, nu zijn naam en grote deugden eren. En dan komt het laatste. En gij, mijn ziel, loopt gij hem bovenal onder 3 vers 11. Engelen zongen, hemelse heerscharen, grepen naar den sieder. En het was nacht. En dan lezen we, en de herders hielden de nacht. Wacht over hun kudde. Nacht, wacht, moet het zijn om het lied in de nacht te horen. Nacht is er wel, maar wacht is er niet. Het is niet zonder reden dat Jezus wanneer hij spreekt van zijn naderende toekomst. Dit woord zegt, en wat ik u zeg, dat zeg ik allen, wacht. Wacht. Het grootste gevaar voor de kerk des Heren is, dat ze niet meer waakt, dat ze de nacht wacht, niet meer kent. We kennen de nacht, maar de wacht. Kent ge die gelijkenis van Jezus, van die wijze en van die dwaze maagden? En dan allemaal in slaap. Kerk en wereld. Wereld en kerk. Allemaal in slaap. Niet meer waken. Niet meer zien de gevaren die ons omringen. Niet meer speuren naar die donkere kanten der bedreiging. Niet naar die geruisloze, al meer en meer naderende vijand, die het op het doel heeft om ons te ontroven van al wat heerlijk is, van al wat eenvoudig is, van al wat waar is. O, wij gaan in slaap vallen, vrienden. De kerk van vandaag draagt in zich de grootste mogelijkheden van verwereldlijking. Het christendom, dat wordt wat werelds. En de wereld wordt wat christelijk. En het wordt naar het woord van Johannes, dat het lam, dat de draak, nee, laat ik het zo mogen zeggen, dat de draak, dat is die aanvoerder waar ik spreek, van wat ik er even heb gezegd, dat die draak de gedaante heeft van het lam. De duivel, vrienden, die verandert niet van aard. De Satan blijft de Satan. Maar de kleur van den Satan, die verandert telkens. En nu, op zulke wijze, dat je zegt, het is een engel des lichts. De schrift zegt mij zelfs, indien het mogelijk ware, zou hij zelfs de uitverkorene Gods verleiden. Nou. Hoef je niet te vragen hoe makkelijk het is om in die wereldgeneugten van deze moderne tijd mee af te glijden. O, ik zie zo de gevaren, jonge mensen van jullie, want al ben ik stokoud, ik ben gelukkig nog niet op, maar al ben ik stokoud. Ik ben daar nog jeugdig genoeg om te onderkennen wat jeugd is. En ik leef met u mee in uw denken. En ik leef met u mee in uw strijd. En ik zie heel goed in welke wereld gij staat, zo gans anders dan de wereld van mijn jeugdjaren. Ik zie heel goed dat de apparatuur van deze moderne tijd zich al meer aanpast om u de geneugte op de meest gemakkelijke manier aan te bieden en te presenteren, om mee te gaan op de paden waarvan men zeggen mag, dat mag toch nog wel, en voor de ene keertje dan nog wel. En hoe gaat men, jonge vrienden, wie niet erop let, gaat geruizeloos langzaam meetreden in de maat van deze moderne tijd en afzakken van het woord der waarheid. Daarom zeg ik altijd, het christen zijn van vandaag bestaat meer in het nee zeggen dan in het ja zeggen. Wie ja zegt is tegenwoordig al half verloren. Wie alleen de meerderheid zoekt, die kan de meerderheid vinden, zeggen ze allemaal ja. Slapen. Maar laten we dit niet vergeten. De zonde slaapt niet. De wereld slaapt niet. De Satan slaapt niet. De dood slaapt niet. En daarom wee, als u ons zal slapende vinden. En te middernacht uit een stem, zie de bruid van kom. Ga uit hem tegemoet, en dan. En daarom zeg ik het allereerste en les, dat is, word wakker. Ik zeg het ook tegen mezelf, en blijf wakker. Onderken de tekenen der tijden, want daar gaat hoe langs hoe meer uit, in de kerk van beneden, een geest der dwaling, omdat men de leugen zou geloven. Nou, dat is toch wat? Dat moet je bij de wereld niet zoeken. Dat is geen woord dat de apostel schrijft en dat God in zijn woord ons zegt van de wereld. De wereld heeft haar eigen woordenboek. De wereld heeft haar eigen tendens. De wereld heeft haar eigen zang. In die wereld hoef je niet te praten van een geest der dwaling. Dat is de kerk. En in het midden van die kerk. Een geest der dwaling. Waar men de leugen. Hoe is in de wereld mogelijk je leugen kan geloven? Hierom, vrienden. Omdat je de leugen zo kan aankleden. Dat het de glans van de waarheid krijgt. Gelijk de duivel het zo zich kan aankleden. Dat hij een engel des lichts is. En daarom. Blijf wakker. Word wakker, jonge mensen. Word al meer wakker. De ogen goed open. Het hart wakende. Uit het hart zijn de uitgangen des levens. Met het stil gebed leidt op dit spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Een tweede les. En dan gaan we naar huis, want het wordt tijd. Een tweede les. Ziel ontdekkend. Gods engelen, vergun mij het zo te zeggen, zijn Gods theologen. Er is niemand die rijker theologie studeert dan in de kring van Gods engelen. Die altijd in het aangezicht mijn vader, zegt Jezus, die in de hemel is. Dat zegt hij van zijn engelen. Gods engelen zijn altijd begeerig om dieper in te denken. Om al meer te zien ontsluiert de heerlijkheid van de majesteitelijkheid die er in God is. En daarom zijn Gods engelen Gods theologen. Die beginnen met ere zij God. De kerndiepte van de gereformeerde confessie. Is de ere Gods. Daarin onderscheiden we ons, zou ik zeggen, van al wat Luthers is. Als je Luther en Calvijn tegenover elkaar stelt, dan zeg je, kijk, Luther die zei, hoe word ik zalig? En toen Luther daarop een antwoord had, toen zei hij, dank u heren, niet uit de werken omdat niemand roemen. Hoe word ik zalig? Calvijn heeft gezegd, die vraag stel ik ook, maar ik blijf bij die vraag niet staan. Je moet doorgaan en je moet zeggen niet, hoe word ik zalig, maar wie maakt zalig? Dat wil zeggen, hoe komt God in aan zijn eer als ik zalig word? Dat is anders. En daarom zeggen Gods engelen, eer zij God. O, die mens, die God op het hoogst gaat zoeken en verheerlijken, die wordt zelfs op het diepst vernederd, die het kleinst voor God gaat worden, ziet het grootste zalige. Wie aan God zijn zonde ontleent, vrienden, zal aan God zijn vergeving ontlenen. Wees gewaarschuwd dat van uw zonde niet aan uw zonde en uw zonde niet aan uw geweten ontleent, want dat zegt niks. Dan kan je me praten over de zonde en over de schuld en over de vroeging en over dit en over dat. Nou, dat geef ik geen laars om, niks. Maar wie zijn zonde ontleent aan de ontmoeting met zijn God en klein wordt onder God, zal aan diezelfde God zijn vergeving ontleden. Want het is de ere Gods om in den Christus Gods de gerechtigheid Gods in ons te stellen. Zo voor hem komen, als hadden wij nooit zonde gekend, nog gedaan. Ere zij God. En nu ten laatste. En nu ten laatste. Ik sprak u over de engelen in den hemel. Nu gaan we nog één keer naar den hemel. En nu moet u eens horen. Nu gaat het niet meer over een menigte van engelen. En over een menigte van troongeesten. Zoals in de velden. Maar nu zal het gaan over al de engelen. Hoort u maar. Na deze zag ik. En ziet een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle geslachten en natiën, volken en talen. Staande voor den troon. Wat een prachtwoord, hè? Staande, niet vallen. Staande voor den troon en voor het lam. Bekleed met lange witte klederen. Palmtakken waren in hun handen. Ze riepen met grote stem zeggende. De zaligheid die onze God nu op den troon zit in het lam. En al de engelen, hoort u, nu komen al de engelen aan het woord. Niet meer een menigte. Wat zeg ik? Al de engelen, die komen niet meer aan het woord. Al de engelen, hoort u maar. Stonden rondom den troon. En rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor den troon neder. Al de engelen. Rondom de kerk. Die vlak bij den troon staat. Staat nu verder van den troon. Al de engelen. Hun werk is gedaan. Ze verheugen zich. Met die triomferende kerk samen. Ze zingen met elkander daar, het ere zij God, het vrede op aarde, en mensen in welbehagen. En dan zwijgen al de engelen. En dan gaat de gemeente der gezaligde voort. En Gods engelen, hier luisterden de mensen naar de engelen. Dan luisteren de engelen naar de gezaligden. En ze zingen, gij, o Lam Gods, hebt ons gode gekocht met uw bloed. En al de engelen kunnen alleen maar zeggen, amen, amen. Heren, wij danken u dat we hier met elkander geweest zijn. En dat we over dit woord hebben gedacht. En zo bekend woord uit den Bijbel. Maar dat ons toch wel iets heeft te zeggen in een wereld dat welke wij thans beleven. Vol van de verstrikking en van de tekenen der tijden in de onderkenning der geesten. Ik bidden van u, o God, dat het voor jong en oud en zegen worden gesteld. En dat we de dingen gaan leren onderscheiden. Op wat we met omzichtigheid leren wandelen te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Heb dank dat we hier konden samen zijn vanavond. Dat we iets geleerd mogen hebben naar uw woord, heren. Dat we het contact met den hemel hebben ontdekt. Dat we gezien hebben dat ook uw engelen nog aan ons denken. En wij denken met de engelen aan u. In het ere zij God. Wij bidden van u, Heere God, blijf bij ons. Ga met ons, geleid ons allen veilig. Breng ons kon het zijn, in zoverre wij in gelegenheid zullen zijn. Om te komen naar uw huis, heren. Om het sluitstuk van ons kerstfeest te vieren. En dat we zo met elkander uw naam ootmoedig prijzen. Wil ons gedenken naar uw verbond. En ons vergeven de zonden die ons altijd aankleven om Jezus wil. Amen. Ten besluiten. We zingen het psalm 135. En als de engelen dan gezongen hebben, laten wij er vanavond ook maar eens twee versjes zingen. Maar ja. 135, het 11e en het 12e vers. Israëlers, looft al te saam, uw God, den God der Heer, looft Aarons huis, zijn naam, huis van Levi, looft den Heer, looft gij alle die hem vreest, looft hem met verheugden geest, Sion looft met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft, en het nieuw schoon Jeruzalem, en wat er dan verder volgt, 135, 11 en 12. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.